Ik wil het met jullie hebben vandaag over samenwerken. Een thema voor dit jaar: groot genoeg voor iedereen, klein genoeg voor jou. 2 weken geleden heb ik daar ook al wat over gezegd. En daarin hebben wij gezien hoe Jezus, hoe God, groot genoeg is voor iedereen. En hoe die klein genoeg is voor elk individu. De volgende tekst, die hebben we 2 weken geleden ook gelezen. Matteüs 16, vers 18 en 19. Daar staat: en ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. Wat een autoriteit geeft God aan zijn kerk. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Wat ik gewoon heel erg mooi vind, is, ik kan het net niet zien, aan deze kant daar wel, maar dat woordje ik heb ik eventjes dik gedrukt. Want we moeten onthouden, we mogen onthouden, dat wij deel zijn van een bouwwerk. Waarvan God zegt, ik zal het bouwen. Jezus die heeft een plan met ons, die dwars door alle beslommeringen heen gaat, waar vanmorgen ook in de zang iets eventjes over genoemd werd, en dan had je het over persoonlijke dingen. Maar de wereld is in nood, lieve mensen, echt waar. Dat weten we ook allemaal. De wereld die schreeuwt om de wederkomst van Jezus Christus. En ik geloof, als ik soms kijk naar de tekenen waarin we, wat we nu allemaal zien, dan denk ik van, Heer, dit gaat niet lang meer duren. En de wereld die schreeuwt om het licht. En Jezus zegt, in de wereld in nood heb ik een hoop gegeven. En ik geloof dat Jezus Christus gekomen is om zijn kerk te bouwen. En hij wil dat wij zijn lichaam zijn. En door ons heen wil hij het licht laten schijnen in de wereld die in de fik staat. Die in brand staat. En van dat plan ben jij en ik onderdeel. Juist in deze tijd mag de kerk gaan schijnen als nooit tevoren. God droomt daarover. Maar hij zal het bouwen. Het is zijn initiatief en we zijn van hem. Mijn kerk. De kerk is niet voor mij. De kerk is niet voor jou. De kerk is niet van ons. De kerk is van Jezus. Maar het mooie is dat Jezus zegt, alles wat ik heb deel ik met jou. Dus als wij van hem zijn en hij alles wat van hem is met ons deelt, wat houdt het dan in? Wij zijn allemaal van Jezus Christus. En deze kerk is van hem. Hij deelt alles met ons. Van wie zijn wij dan allemaal? Van wie is dit huis? Van hem en van? Ook van ons. Alles wat van hem is, deelt hij met ons. Dat is hoe Jezus in elkaar zit. De kerk is van ons samen. Samen zijn we deel van zijn plan. Het is zijn kerk, maar hij deelt het weer terug met ons. En dan heb je het laatste wat ik nog wil highlighten. Hij zal zijn kerk bouwen. Lieve mensen, Jezus heeft niet alleen een idee. Jezus heeft niet alleen een droom. De kerk is niet alleen van hem. Hij wil niet alleen dat wij schijnen, maar hij heeft ook een bouwplan. Hij wil ons bouwen. En ik geloof dat het in deze eerste paar weken waarin we het hebben over groot genoeg voor iedereen en klein genoeg voor jou, dat het belangrijk is dat wij openbaring gaan krijgen, dat wij inzicht gaan krijgen, dat wij wakker gaan worden van hoe Jezus zijn kerk wil bouwen. Als wij het hebben over het investeren in een Piet, die een bediening heeft gekregen op het gebied waarin wij denken dat het nodig is als kerk om te groeien met betrekking tot aandacht, dan geloven wij dat we dat doen vanuit Gods principes, dat hij mensen aan zijn lichaam geeft en dat hij daarvan uit zijn lichaam wil opbouwen. Dat hij een orde heeft, dat hij een volgorde heeft, dat hij een plan van aanpak heeft. Hij wil bouwen. En ik wil vragen of je met mij daarover na wilt denken, dat jij bewust gaat worden van hoe jij daar deel van kan worden. Want één ding is zeker. Het maakt eigenlijk niet uit welke plek je in zijn lichaam inneemt. Wij mensen, omdat wij een beetje last hebben van onzekerheid, willen graag positie, willen graag invloed, enzovoort, 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 willen graag gezien worden, enzovoort, al dat soort zaken. Maar als je daar dankzij zijn genade vrij van bent, dan kom je tot ontdekking dat het niets uitmaakt welke plek je in het lichaam hebt. Wat wel uitmaakt, dat je deelneemt aan zijn lichaam. En ik zie dat de vijand van God zo vaak zaad wil zaaien in ons denken, waarin wij gaan geloven in leugens, dat we niet meer deel zijn van het lichaam van Christus de kerk, maar dat wij toeschouwers zijn geworden van het lichaam van Christus de kerk. Maakt niet uit welke plek je inneemt, maakt wel uit dat je deelneemt aan het plan van God. Iedereen die hier zit, als je Jezus volgt, automatisch word je deel van zijn kerk. En automatisch word je deel van het plan dat wij de hoop zijn voor de wereld in nood. Dat is het hart van God, dat is het hart van Jezus Christus. Nou, ik wil er een aantal dingen over zeggen. En we hebben het natuurlijk over groot genoeg voor jou, klein genoeg groot genoeg voor iedereen, klein genoeg voor jou. En ik wil graag dat je ziet dat God groot denkt. Kijk naar het universum, kijk naar het heelal, kijk naar alles wat hij maakt. God denkt groot. Een tekst die we heel vaak horen, die we misschien zo vaak gehoord hebben dat hij niet meer tot ons spreekt, is natuurlijk Johannes 3 vers 16. Want God had de wereld zo lief. Hij houdt van deze wereld die in brand staat. Hij houdt zelfs van die gasten die hele nare dingen doen in deze wereld, van de terroristen, van de liefdeloze mensen. Hij houdt van deze wereld. Wat heel belangrijk is om daarin een onderscheid te maken, en dat doen we niet altijd. Bijvoorbeeld Gods wet. En als we het hebben over zijn genade, dan denken we heel vaak dat zijn genade de wet helemaal uitschakelt. Dat is niet waar. We hebben in het Engels amazing grace, fantastische genade. Maar God heeft ook een amazing law gegeven. De wet die God heeft gegeven, daar is niks mis mee. De Bijbel zegt zelfs dat die wet perfect is. Dat die wet prachtig is. En die wet geeft de grenzen van Gods standaard, van Gods heiligheid, van hoe hij in elkaar zit. Maar verwar niet, die wet geeft niet de grenzen van zijn liefde. De grenzen van zijn liefde zijn enorm groot. En juist vanuit zijn liefde was het voor jou en mij onmogelijk om te voldoen aan die standaard van zijn wet. En daarom heeft hij genade gegeven, zodat we dankzij Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden en nu ook kunnen voldoen in Jezus aan zijn standaard. Snap je dat verschil? Dus zijn liefde overstijgt zijn standaard. En het is Gods standaard dat we niet doden. Het is Gods standaard dat we niet roddelen. Het is Gods standaard dat we niet liegen. Het is Gods standaard dat we zuiver met zaken omgaan. Dat is zijn standaard. Maar het is Gods liefde die ieder mens die standaard niet kan houden, toch wil bereiken. Daarom zegt God, allen hebben gezondigd en missen zijn heerlijkheid. Deze wereld in nood, niemand hier, ook niemand hier uit onszelf, niemand hier. En de Bijbel die zegt, ik weet niet precies nu uit mijn hoofd welke tekst het is, maar in Romeinen staat die tekst van als je één van de inzettingen van God overtreedt, heb je ze eigenlijk allemaal overtreden. Wij hier allemaal hebben de standaard van God overtreden. Maar hij is gekomen in Jezus Christus om ons terug te brengen. Die liefde voor de wereld is ook de liefde die de kerk zou moeten drijven. Die jou en mij zou moeten drijven. In ons bidden voor de wereld om ons heen, bidden we vanuit liefde voor alle mensen die de standaard van God breken. En daarom bidden we voor iedereen dat zijn liefde en zijn genade hun hart mag bereiken. Als ik bid voor de terroristen die dood en verderf zaaien, dat is mijn grootste gebed van Heer, geef ze dromen, geef ze visioenen, als ze slapen, als ze waar dan ook zijn, dat ze ontdekken dat God geen God is van dood en oordeel en afwijzing, maar dat God een God is van liefde en acceptatie en genade en dat ze ernaast zitten en dat Gods genade ook voor hun beschikbaar is. Want anders gaan we in dezelfde standaard van de wereld mee, maar zijn standaard is liefde. Al zo lief heeft God de wereld. God droomt groot. God wil Loppersum behouden hebben. God wil Winsum behouden hebben. God wil Uithuizen behouden hebben. God wil Groningen behouden hebben. God wil deze provincie behouden hebben. God wil Nederland behouden hebben. Dat is zijn hart. Al zo lief had God de wereld dat hij Jezus heeft gegeven. En die liefde heeft hij uitgestort in jou en mij. En wij zijn nu zijn lichaam. Het lichaam van Jezus Christus. En zo mogen wij hem vertegenwoordigen hier op aarde en die liefde tonen. En die liefde is groot genoeg voor heel Loppersum, heel Zeerijp, heel Appingedam, heel Delfzijl, heel Uithuizen, heel Winsum, deze hele provincie. God droomt groot. En als wij niet uitkijken, door hoe dingen soms in de kerk gaan, raken wij zijn droom kwijt. Maar God droomt groot. God droomt van een wereld die zijn liefde en genade omarmt. Die niet van hem wegrent, maar die naar hem toerent. Eerste punt, God droomt groot. Iedereen is belangrijk. We kunnen niet zonder elkaar, we hebben elkaar nodig. En dan breng je me gelijk bij het volgende punt. God denkt groot, maar God begint klein. Altijd. Kijk naar Jezus zelf, zo'n babytje. En weet je bij wie die begint? Bij jou, bij mij. Denk eens terug aan Adam en Eva in de Hof van Eden. Een kleine tuin in verhouding tot die hele grote wereld. Hij maakt het helemaal klaar. Hij geeft hun een volbracht werk. Wat ik zo fantastisch voor God vind, met name met het verhaal in de Hof van Eden, is ik zou graag gezien hebben dat God mij misschien op dag 1 geschapen had, zodat ik op dag 2, 3, 4, 5 en 6 had kunnen zien hoe fantastisch hij dat allemaal deed. Snap je wat ik bedoel? Maar God maakt eerst alles af en dan maakt hij Adam en Eva. Hij plaatst hen in een volbracht werk. Jezus heeft een volbracht werk aan het kruis. Zijn genade, zijn liefde, zijn koninkrijk. Die is hij komen brengen. En hij schenkt ons, jou en mij, een volbracht werk. Maar wat wil God dat Adam en Eva met dat volbrachte werk doen? Wat zegt God tegen hen? Gaat heen en vermenigvuldig je. God is een God van vermenigvuldiging. En let nu even goed op wat ik zeg. God is een God van vermenigvuldiging en niet van delen. En helaas is ook op dit gebied het de vijand te vaak gelukt om het lichaam van Christus kapot te maken. Want in plaats van dat het lichaam van Christus zich vermenigvuldigt, is het lichaam van Christus zich veel te vaak gaan delen en splitsen. En ondanks de genade van God, of gelukkig dankzij de genade van God, weet ik dat God er altijd zijn weg in vindt, maar het is niet Gods droom. Het is niet zoals God het bedoeld heeft. In de 20 jaar dat ik actief ben in het koninkrijk, om hem te dienen. Het was 1996 dat ik in Canada zat. Toen ik daar bericht kreeg dat de kerk waar ik in opgegroeid was, dit jaar maart, even onthouden, bestaat deze kerk 30 jaar. En in de 30 jaar dat wij als kerk bestaan, is deze kerk ook door allerlei seizoenen heen gegaan. En niet alleen in deze kerk, maar allerlei kerken om ons heen. Ik als jong kereltje, heb daarnaar gekeken en geobserveerd en niet altijd mijn weg in weten te vinden. Ook niet altijd antwoorden opgekregen. En ik heb ook nog steeds niet alle antwoorden. Maar ik geloof wel dat Jezus het antwoord heeft. En ik geloof dat Jezus het antwoord is, ik ben niet een God van delen, ik ben een God van vermenigvuldigen. Maar zo vaak gaat het toch mis. Gaan we weer uit elkaar. En op wat voor gebied gaat het dan heel vaak mis? Ik ontdek dat het heel vaak ook te maken heeft met het niet ontvangen en niet begrijpen van Gods orde, Gods bouwplan voor zijn kerk. En dat we daar uit balans in schieten. Ik heb zo vaak, ook zelfs recent nog word ik gebeld door kerken uit het land en dan hoor ik verhalen waar het fout gaat en het heeft elke keer bijna weer te maken. Wie bepaalt nou de visie? Is het nou die? Is het nou een groep of is het nou een individu? Moeten we nou die kant op of moeten we nou die kant op? Maar dan gaan we erover praten. En er zijn kerken die splitsen over de kleur van het tapijt. Nou ja, zeggen we allemaal, maar toch kan het. Soms zijn het die hele kleine dingetjes. En ik geloof dat het begint met dat we verliezen waar God over droomt. Als we verliezen waar God over droomt, dan gaan we met elkaar bakkeleien. Maar ik geloof ook dat het te maken heeft dat we niet altijd goed doorhebben hoe God een plan heeft. Ook voor hoe de kerk functioneert. Hoe wij met elkaar mogen en kunnen functioneren in het huis van God. En daarom kom ik bij de derde punt. God denkt groot, God begint klein, bij jou en mij. En God heeft een blauwdruk voor hoe wij met elkaar kunnen functioneren. Hoe wij als kerk met elkaar mogen functioneren. Laten we eens lezen, 1 Korinther 12, vers 27 en 28. Daar staat, wel nu, u bent het lichaam van Christus. Dat woordje u in de grondtekst is jullie. Wij allemaal, meervoud. U, meervoud dus. Jullie zijn, wij zijn, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. En in vers 1 tot en met 26 van dit hoofdstuk heeft Paulus daar ook al een hele hoop over gezegd. Heb ik hier ook al wel eens over gepreekt. Maar dan staat er in één keer vers 28 dat naast dat God wil dat iedereen er deel aan heeft, heeft God gewoon een volgorde. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten, ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen, het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Nou, ik ga nu vanmorgen niet al die bedieningen benoemen, maar wat ik wel wil benoemen, is dat God de volgorde heeft. God heeft niet een hiërarchie waarin de ene belangrijker is dan de andere, maar hij zegt wel ten eerste dit en ten tweede dat en ten derde dat. Misschien toch even de volgende tekst alvast, want die laat ook heel mooi de balans zien tussen deze twee zaken. Enerzijds heeft God een volgorde, maar we moeten eens even kijken hoe Paulus zelf schrijft over de hartsgesteldheid van iemand die een van de posities in heeft. Paulus was echt een apostel, dus je zou kunnen zeggen, hij is de eerste. Maar Paulus zegt dit, wat is Apollos eigenlijk en wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beide op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven. Maar God heeft doen groeien, de kerk is van hem. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet. Alleen God is belangrijk. Dus die volgorde van God gaat niet over wat belangrijk is, God is belangrijk. Maar die volgorde gaat wel over hoe God werkt. Want hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God. Zo beschrijft Paulus zichzelf, medewerkers. En het woordje medewerkers is in het Grieks synergos. Synergie, samenwerken. En ik geloof dat wij allemaal in het lichaam van Christus geroepen zijn om samen te werken. U bent een bouwwerk van God, overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd. Heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. Anderen bouwen daarop voort. Laat ieder op letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan dat er als ligt Jezus Christus zelf. Als ik hier naar kijk, dan zie ik dat God een plan heeft met ons huis. Dat wij allemaal deel mogen zijn van dit huis. Dat hij daar een volgorde in heeft. Maar dat we mogen onthouden, de gemeente is van hem. Wij zijn van Jezus. En daardoor is de gemeente van ons allemaal. En ik wil even één ding zeggen over hoe het dan werkt. Want ook hierin gaat met name, als ik terugkijk naar die splitsingen die ik zo vaak heb gezien. Die delingen in plaats van vermenigvuldigingen. Gaat het hier vaak mis. Dan gaat de balans of verkeerd de ene kant op. Of verkeerd de andere kant op. Ik geloof dat het een Bijbels principe is, en die kan ik echt ook vanuit de Bijbel onderbouwen, dat God als volgt werkt. Visie wordt geïnitieerd door een individu en gerealiseerd door een team. Visie wordt geïnitieerd door een individu en gerealiseerd door een team. En daar gaat het altijd fout. Het wordt soms omgedraaid. Dan heb je een team die de visie bepaalt en een individu moet keihard werken om eraan te werken. Heel veel kerken zijn zo gestructureerd. Je hebt een bepaald bestuur, die bepaalt de visie, dan nemen ze iemand in dienst. En degene die in dienst genomen wordt, die moet doen wat het bestuur heeft bepaald. Dat is precies de verkeerde omvolgorde van hoe God werkt. Jezus zelf koos 12 discipelen, maar het begon met Jezus. Toen God wilde dat wij als heidenen ook gezegend werden met het evangelie, sprak God tot Petrus door zo'n visioen te geven met al die vleesdingen op het lakentje. En daarvan uitsprak hij tot het team. Maar het is en-en. Dus ook niet alleen een visionair, daar gaat het ook soms fout. Ik zie ook heel veel kerken waar je dan visionairs hebt en die werken, en die werken, en die werken. En de rest van de kudde moeten we volgen en we volgen. Dat is ook uit balans. In de Bijbel vind je nergens dat God een visie geeft aan een comité. Hij sprak altijd tot een persoon. Maar let op. En dit vind ik belangrijk voor ons als gemeente. Hij verwachtte altijd van die persoon dat hij die visie helder ging delen met anderen. Waarom? En dit is het punt. Omdat visie alleen maar bereikt wordt door een team of door meerdere mensen, door samen. Ik kan bidden tot ik een ons weeg en van God visie ontvangen, maar hij wordt niet gerealiseerd als we het niet samen doen. En even één voorbeeldje over hoe dat hier in de gemeente in de praktijk werkt. Ik geloof echt dat God het daarvan uit zegent. Bijvoorbeeld 2 jaar geleden wisten wij als team, als oudstenraad, dat het goed was om de visie van de gemeente te vernieuwen. Daarvan uit heb ik 4 weken genomen om te bidden en met God te praten en te ontvangen. Wat spreekt u tot ons? Dat was ergens in mei of in juni. Toen zijn we in augustus weer als team samengekomen. En toen heb ik gedeeld, ik geloof dat God dit gesproken heeft. En dat was gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest, gericht op de grote opdracht. Dat deelde ik met het team. En dat team omarmde direct die visie. Hadden een paar puntjes in de verwoording enzovoort. Gingen het een beetje vormen. En daarvanuit hebben we met elkaar een strategie besproken van hoe gaan we dit in de gemeente lanceren. En zo is dat zich gaan vermenigvuldigen. En is dat met elkaar gaan dragen. En ik geloof dat God het zo op die manier fantastisch wil. Een visie mag breed zijn. Maar we mogen er samen in groeien. En ik ken kerken waarin ze soms te sterk zijn in het niet erkennen van een visionair in de kerk. En ik ken kerken waarin ze soms te afhankelijk zijn geworden van een visionair in de kerk. En met alle respect, soms heb ik het gevoel gekregen dat wij hier wel eens te veel die kant zijn opgegaan. We wachten tot de leiders het zeggen. Te afhankelijk geworden van mij of oudsten of zelfs je afdelingsleider. En enerzijds geloof ik nog steeds gezond in die orde en ook in het erkennen van. En tegelijkertijd zou ik heel graag willen in de gemeente dat wij gaan met die banaan. Vanuit dat God zegt, ik wil deze omgeving bereiken. Ik hoorde laatst gewoon iemand die tegen me zei, mogen we wel of niet gaan evangeliseren? Vertel het evangelie aan iedereen die hier tegenkomt. Wacht niet dat wij als oudsten er ja of nee op zeggen. Ik geloof dat in elk geval, misschien is het wel Gronings. En ik weet ook echt hoe het fout kan gaan de andere kant op. Maar ik geloof dat wij afscheid mogen nemen van een afwachtende houding. We hebben het niet voor niks over samen. En de visie is glashelder. Gefundeerd in genade, gedreven liefde, geleidende geest, gericht op een grote opdracht. Dat zijn de hoekjes van de puzzel. En daarbinnen is heel veel ruimte. Dus als jij een initiatief hebt, gefundeerd in genade, gedreven liefde, geleid door de geest en gericht op een grote opdracht, ga ervoor. En natuurlijk, wacht, doe het samen en coaching enzovoort. Maar ga. En God wil dat we samenwerken, medewerkers zijn. Synergie, weet je wat daar staat? Synergie is samenwerking. Dat is dit, let op. Synergie is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. Voor de wiskundigen onder ons. Dus doordat die delen samengaan, krijg je een bepaalde vermenigvuldiging en niet een optelsom. Dus je krijgt dan niet 2 plus 2 plus 2 is 6, maar je krijgt 2 keer 2 keer 2 is 16. En dat is wat God wil. Vermenigvuldiging. God wil dat we samenwerken. En wat is samenwerken niet? En wat is samenwerken wel? Eerst, wat is niet? Samenwerken. Dat klinkt gek. Maar ik vind het wel belangrijk om dit te onthouden. We hebben niet voor niets de visie gefundeerd in genade. En we zijn niet geroepen om zelf vruchten te produceren. Keihard te werken, ik heb het wel eens vruchtenpoepen genoemd. Wij moeten dit doen, we moeten die doelen bereiken. Dan gaan we samen heel hard werken. Maar ik geloof niet dat we daartoe geroepen zijn. Ik geloof dat we geroepen zijn om Jezus in ons en door ons heen te laten werken. Wie Hij is, wat Hij zegt, vrucht dragen. Die eerste is vrucht produceren. De tweede is vrucht dragen. Gericht op Jezus, gericht op Hem. Wij gaan samenwerken vanuit dat we geënt zijn in Jezus Christus. Dat is de enige vorm van eenheid. Bij het avondmaal wordt altijd gezegd, erken zijn lichaam. En daarvanuit zijn we één. Nog één, wat is samenwerken niet? Het is niet elkaar beconcurreren. Kijk mij eens, zie mij eens. Elkaar als een bedreiging zien. We moeten de beconcu eraf halen. En wat krijg je dan als je beconcu eraf haalt? Is dat we elkaar eren. Elkaar eren binnen het lichaam van Christus. En daar gaat het zo vaak fout. Dat we elkaar niet meer eren in de plek die God ons heeft gegeven. Dat we ook die plek willen begeren die God misschien aan die ander heeft. Of dat we niet tevreden zijn met onze eigen plek. En dan krijg je het beconcurreren. Dat is niet wat God wil. God wil niet dat we elkaar aanvallen. Maar God wil dat we elkaar aanvullen. Dus het is niet samen heel hard werken, maar het is Jezus door ons heen laten werken. Het is niet elkaar beconcurreren, maar het is elkaar eren. Het is niet elkaar aanvallen, maar het is elkaar aanvullen. Het is niet, I like doing my own thing. Wat is het wel? Zie je die mieren hoe ze het samen dragen? Dus waarom moeilijk doen als het samen kan? Amen?